Ja, omdat het gaat om die jongeren. Weet je, ik doe het niet voor mezelf.
Nee.
Weet je, het gaat wel echt om die jongeren die anders gewoon niet die kans heeft en niet die plek heeft. En dat is net zoals dat ik heel veel kamers nu heb leegstaan in het land. Omdat we daar nog geen inkoopcontract hebben met gemeenten.
Leuk dat je luistert naar aflevering 37 van de Strategie van de Kreeft podcast. De podcast over veranderen en vernieuwen in bestaande organisaties en bedrijven. Mijn naam is Yousry Mandoer en vandaag ga ik samen met co-host en co-auteur Sven Turnhout in gesprek met Bianca van den Neut, oprichter van Kamers met Aandacht, een non-profit organisatie die kwetsbare jongeren helpt op weg naar zelfstandigheid. Bianca en Sven, welkom in onze podcast.
Dankjewel.
Dankjewel.
Leuk om hier te zijn. Bianca, de focus gaat zo volledig op jou. Maar ik wil eerst even de blik richten op Sven. Sven is namelijk mede-auteur van De Strategie van de Kreeft. En niet veel mensen weten dat eigenlijk, maar hij is degene die het uiteindelijk mogelijk heeft gemaakt dat het boek is gekomen. En daar wil ik even mee beginnen, want hoe is dat dan gegaan? Sven en ik hebben in het verleden lesgegeven aan de HAN. Daar weet jij het een en ander van, Bianca.
Aan mij.
Onder andere aan jou, ja. Daar komen we zo meteen nog even op terug. Maar toen hadden wij na een van die colleges, gingen wij even eten met elkaar. En toen zei hij tegen mij, ja, maar ja, Yousry, dat is echt wel een heel goed verhaal wat je hier houdt. Dat zou je eens op papier moeten zetten. Je zou eens een boek moeten schrijven. En toen zei ik, weet je hoeveel tijd dat kost, een boek schrijven? Dus ik vind het allemaal leuk en aardig, maar ik wil dat best wel doen, maar dan doe jij mee. En toen was zijn antwoord, ja, maar ik kan helemaal niet schrijven. Ik zeg, dat maakt me niks uit, we vinden wel een plekje voor je. Dus zo is het ooit begonnen.
Zo is het gegaan.
Zo is het gegaan, dus dat is wel heel bijzonder. En ook leuk om hier te zijn, inderdaad. Want ja, we zitten nu alweer bij de zoveelste aflevering van de Strategie van de Kreeft podcast. Maar het is me eindelijk gelukt om Sven een keer mee te krijgen hier. Omdat hij het heel bijzonder vond om bij jou langs te komen. Maar Sven, hoe voelt dat om hier nu zo te zijn?
Ja, eigenlijk heel, heel natuurlijk. Ik snap eigenlijk niet waarom ik nu pas instap, maar nee, maar het is waar, Yousry. Je hebt me al een paar keer proberen te verleiden om mee te doen. Maar toen jij mij vertelde dat jij Bianca ging interviewen voor de podcast, toen dacht ik, ja, maar dat is mijn plek en ik zit aan tafel. Dus heel erg veel zin in deze dag.
Leuk.
Nou, super. Bianca, genoeg over Sven en mij. Het draait vanaf nu volledig om jou. Kun jij allereerst jezelf en Kamers met Aandacht voorstellen aan de luisteraars?
Ja.
Wat is dat eigenlijk, een kamer met aandacht?
Een kamer met aandacht is eigenlijk gewoon een kamer bij een particulier in huis die wat ruimte over heeft en die tijdelijk wil verhuren aan een jongere die dreigend dak- of thuisloos is. En dat is wat ik ben gestart. Nu 3 jaar geleden. Nou, eigenlijk 4 jaar eerst een pilot gedaan. Ik ben dus Bianca van den Neut. Ja. Ik werkte bij een jeugdzorgorganisatie en heb daar dit idee bedacht, eigenlijk naar aanleiding van onder andere de lessen die jullie mij hebben gegeven. Dit was mijn afstudeeropdracht bij de MMI van de HAN. En toen daar wilde ik iets doen aan het bevorderen van de uitstroom van 18-plus jongeren uit de jeugdzorg, omdat dat heel vaak misgaat en heel vaak ze niet op hun pootjes terechtkomen. En toen werd de oplossing, eigenlijk het advies wat uit mijn onderzoek kwam, werd eigenlijk een kamer met aandacht. Dus dat werd eigenlijk de test die we gingen doen in Utrecht, om te kijken of dat zou werken, zo'n oplossing.
Ja, dus toen je scriptie schreef, toen bestond het nog niet. Nee. In je hoofd bestond
het. Ja, het was een van de experimenten vanuit design thinking die ik ging uitproberen. Dus een kamer met aandacht, of dat zou werken. Nou ja, en inmiddels werkt het.
En ben je 3 jaar verder?
Ben ik 3 jaar verder, ja.
En je zegt, het is dus een kamer bij particulieren die verhuurd worden aan jongeren.
Ja.
Leeftijd?
18, 23. We maken wel uitzonderingen ook voor 17-jarigen. Maar dan moet de gemeente wel overbruggen door middel van financiering. Omdat ze of geen uitkering nog hebben of nog geen studiefinanciering kunnen krijgen.
En hoe werkt dat dan in de praktijk? Want hoe kom ik aan zo'n kamer? Hoe meld ik me aan? Er is ook een particulier die als verhuurder optreedt.
Ja, dus we hebben eigenlijk 2 partijen. Hè? Dus er zijn mensen die zich bij ons aanmelden die zeggen, nou, ik heb ruimte over. Nou, die mensen die melden zich niet zomaar. Wat wij doen is dus heel veel publiciteit genereren en veel aandacht vragen voor het onderwerp. Waardoor er mensen met een soort woonschaamte die ruimte over hebben, denken van, hey, misschien kan ik die op die manier wel inzetten. En aan de andere kant hebben we zorgorganisaties of lokale wijkteams die jongeren hebben die uitstromen uit jeugdzorg of die bankhoppers zijn of die thuis klem zitten. En die kunnen de jongeren aanmelden. Jongeren kunnen dus niet zelf zich aanmelden. Ze moeten een hulpverlenende organisatie hebben die ze aanmeldt.
En wat is de gedachte daarachter?
Nou, omdat je ziet eigenlijk dat, omdat er nu zo'n wooncrisis is, dat eigenlijk heel veel andere groepen ook woonruimte nodig hebben. Dus Jan en Alleman is op zoek naar een kamer. Ook ouders die hun kinderen zat zijn van 25 die nog thuis wonen, nemen wel eens contact op om jongeren aan te melden. En dit is echt bedoeld voor de jongeren die geen vangnet hebben om op terug te vallen.
Ja.
Dus die geen ouders hebben waar ze bij terecht kunnen, daar is dit concept voor.
Snap hem. Toen was de scriptje af, toen begon je dit en toen werkte het in de praktijk toch heel anders dan op papier, toch?
Zeker, ja. Nou ja, sowieso op zich het concept werkt wel, maar wat eigenlijk het probleem is, ja, je gelooft het niet, maar wij kunnen denk ik van alle kamers die wij aangemeld krijgen, kunnen wij nou zeg maar bijna een derde niet gebruiken door belemmerende wet en regelgeving. Dus dat er ofwel een gemeente geen toestemming geeft aan mensen om een kamer te mogen verhuren, een hypotheekverstrekker geen toestemming geeft, een woningcoöperatie geen toestemming geeft. Dus eigenlijk kunnen we van het hele aanbod van kamers wat we krijgen een heel groot deel helemaal niet benutten in de bemiddeling. Dus eigenlijk gaat een heel groot deel van de tijd en geld die wij ontvangen daar aan op.
Dus daar zit een grote belemmering.
Ja.
En zijn er nou veel mensen die zich hiervoor aanmelden als verhuurder? Wat zijn hun drijfveren? Is dat omdat zij die jongeren willen helpen?
Ja,
of?
Ja, ze hebben affiniteit met de doelgroep. Het zijn vaak volwassen mensen die ofwel bekend zijn met de doelgroep, daarmee gewerkt hebben. Zelf volwassen kinderen hebben die al uit huis zijn en daardoor woonruimte over hebben. En ook wel mensen die alleenstaand zijn. Dus mensen die gewoon het ook leuk vinden om zelf ook een beetje aanspraak te hebben in huis. Een vrouw die laatst ook zei, ja, ik vind het voor het eerst ook weer gezellig om mijn huis weer leuk te maken, omdat ik het voor iemand anders ook leuk maak. Ja. En een man, ik heb een alleenstaande man, die zei, ik heb sinds jaren de kerstboom weer eens opgezet. Nou ja, dat, dus het is ook wel echt, aan twee kanten kan het een win-win zijn.
Hey Bianca, jij hebt toen die scriptie gemaakt, hè, en toen had je dit idee.
Ja.
Maar jij werkte ook bij een jeugdzorgorganisatie. Waarom kon dat niet in die organisatie landen? Waarom moest daar kamers met aandacht voor komen?
Nou ja, omdat de directeur-bestuurder van die organisatie heel duidelijk aangaf, ja, wij zijn een jeugdhulporganisatie en dat betekent dat het in principe ophoudt met 18 jaar. Dus het is niet onze verantwoordelijkheid. Dus dat was er één.
Uh-huh.
En daarbij kwam ook nog dat ze zei, ja, ik vind het op zich wel een goed idee dat je dit doet voor onze organisatie, voor onze jongeren. Maar dan blijft het ook daarbij. Terwijl ik had zoiets van, ja, dat is toch eigenlijk een soort rechtsongelijkheid, dat je dan in een andere jeugdzorgorganisatie wordt opgevangen in Utrecht. En dan heb je geen recht op een kamer met aandacht. En als je bij deze ene organisatie toevallig woont, wel. Dus ik zei, nee, ik wil het dan doen voor alle jongeren uit Utrecht die dit nodig hebben. Ja, en dat vond zij geen goed idee. Dus toen heb ik eerst geprobeerd om het, nou ja, bij andere organisaties onder te brengen. Dus ik dacht nog bijvoorbeeld aan de studentenhuisvesting, zoals SSH. Maar die waren eigenlijk, hadden hun hele hospitaverhuur juist afgebouwd, omdat die ja, eigenlijk alleen maar hun eigen panden nog wilden verhuren.
Ja.
Dus ik kreeg het, en ik heb nog vrijwilligersorganisaties geprobeerd, maar kreeg het eigenlijk nergens weggezet. Omdat ze zeiden, ja, het past eigenlijk nergens.
Nee.
Het zit tussen allerlei systemen in.
Juist.
Dus tussen de woningcorporatie, tussen volwassenzorg, jeugdzorg. En, nou ja, en dat paste daardoor nergens echt helemaal.
En dan komt er een moment, Bianca, dat je zegt, en als het nergens past, maakt me niet uit.
Dan ga ik het zelf
doen. Maar
dan
begin ik het wel gewoon.
Ja, dan ga ik het zelf
daarover.
Dan ga ik het zelf wel doen. Nou ja, dat was wel, dat was de frustratie. En dat is echt waar. Ik was dus leidinggevende. Ik stond dus regelmatig jongeren te helpen met verhuizen, omdat ze niemand anders hadden die ze konden bellen. Dus het werd ook een soort met persoonlijk.
Die jongeren die jij vanuit je jeugdzorg
dus jongeren die bij ons op de groep woonden, die dan uitstroomden. En die hadden dan geen één volwassene die ze konden bellen. En dan stond ik zelf op mijn vrije dag zo'n meisje te verhuizen. Dus het werd ook een soort persoonlijk pijnpunt dat ik vond dat dit opgelost moest worden. En toen dacht ik, nou, dan ga ik het gewoon zelf doen, zelf organiseren. Moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik wel geluk had dat de gemeente Utrecht het adviesrapport echt omarmde en zei, supergoed initiatief.
Ja.
En ook vroeg, ga jij dit dan doen?
Ja.
Dus toen heb ik ontslag genomen en me ingeschreven als ZZP'er. En ben ik gewoon een pilot gaan draaien.
Exact, want je moet ergens beginnen. Dat was dus de gemeente Utrecht.
Ja, ja, ja.
Want hoe zit precies het verdienmodel er nou uit? Wat betaalt de gemeente? En hoe
de gemeente betaalt alles. Dus je krijgt nog een deel, krijgen we nu zeg maar wel voor het ondersteunen qua regelen van de wet en regelgeving, krijgen we ook fondsen. Dus Kansfonds ondersteunt. Ik zit in het groeiprogramma van het Oranje Fonds. Dus daar kunnen we ook extra experimenten en groeispurts mee maken. Ik heb subsidie gehad van VWS. Maar Maar de basis is dat de gemeente mij inhuurt voor de werving en matching. Dus dat doet de gemeente. En inmiddels zijn we wel zover. We kregen eerst gewoon subsidie. Maar nu moeten we wel echt op de prestatieafspraak worden we afgerekend. Wat natuurlijk eigenlijk heel gek is. Want je kunt hier eigenlijk heel moeilijk een prestatieafspraak...
Ja, wat is die prestatie dan?
Nou ja, ik word dus nu ik krijg betaald nu per bemiddeling en per succesvolle intake. Ja, en dat is heel spannend. Of dat gaat lukken. Omdat ik ben de stichting gestart 3 maanden voor de eerste lockdown. Nou, ik kan je vertellen, ik had het eerste half jaar geen één aanmelding. En zou ik dan deze financiering hebben gehad, dan had ik het niet overleefd.
Nee.
Maar omdat de gemeentes toen coulant waren, omdat ze ook al begrepen dat coronamaatregelen niet echt bevorderend waren, hebben ze me een verlenging gegeven. Maar nu willen ze ook resultaat zien. Dus het gaat nu echt om het aantal succesvolle intakes en matches wat wij maken. En daar krijgen we op betaald.
En wat kun je eraan doen om dat te stimuleren? Om dat in volume te laten groeien?
Ja, nou vooral dus zorgen dat je dus afspraken maakt met woningcorporaties, hypotheekverstrekkers. Dus daar maak ik de gemeente ook verantwoordelijk voor. Dus ik heb wel tegen de gemeente gezegd, kijk, alles wat aan de voorkant afvalt, dat trek ik me aan. Want dan had ik beter hen van informatie moeten voorzien. Maar als ik een kamer goedkeur of een verhuurder goedkeur en zij krijgen geen toestemming van de woningcorporatie, dan betaalt de gemeente toch voor die intake. Want ik denk, ja gemeente, dan ga jij maar met die woningcorporatie lobbyen.
Ja.
Want ik kan dat niet allemaal alleen. En nu zitten we dus ook echt aan tafel bij Binnenlandse Zaken met de hypotheekverstrekkers om het te hebben over het uitbreiden van de hospitaregeling. Nou ja, dat heeft wel 3 jaar geduurd, maar we zitten er nu wel. Ja.
En hoe reageerde die gemeente op? Dat je zei van nou, maar we willen ook een financiering voor die intake, voor die match.
Ja, het is sputteren soms. Ja. Maar het is heel wisselend per gemeente, als ik heel eerlijk ben. Ik kan er niet. Sommigen zijn echt heel tevreden met het resultaat wat er is. En andere gemeenten zijn eigenlijk best goed gestart. En die zeggen dan, ja, het eerste jaar maar 8 matches. Dat je denkt, je hebt echt geen idee. Je moet zo'n hele regio betrekken, informeren. Dat heeft zo'n incubatietijd. Ja, die denken dan zo'n 8. Terwijl als je kijkt naar wat het uiteindelijk oplevert, hè, of scheelt in kosten. Ja, en dat blijft ingewikkeld voor gemeenten, omdat ze zeggen, ja, zeg maar preventie aantonen. Hè? Ja. Nou, dat blijft gewoon een ramp.
Want je kunt je kunt wel zeggen, zoveel bespaart dit, maar ja.
Nou ja, wat heel erg helpt nu is dat we natuurlijk steeds meer volume krijgen. Ook, we zitten nu in 60 gemeenten in Nederland, maar ook steeds meer. We worden ook genoemd in het actieprogramma bijvoorbeeld, hè, van dak en thuisloosheid. Ja, en dat geeft dan toch wel een soort indruk of zo bij de gemeente. Dat ze denken, oh ja, het is wel een serieuze club aan het worden of zo. Ja.
Wat is nou die ondersteuning die jongeren nodig heeft? Wat is nou hetgeen waar zij behoefte aan hebben? Kun je me daar iets over vertellen?
Ja, nou waar het eigenlijk om gaat is dat ik altijd zeg, ja, het zijn geen jongeren die echt ondersteuning van die verhuurder nodig hebben in de vorm van begeleiding. Want ze krijgen gewoon ambulante begeleiding van de zorgorganisatie.
Ja.
Een half jaar is het minimum. Dat verwachten wij van organisaties die aanmelden. Nou, soms hebben jongeren nog wel eens iets langer ondersteuning nodig, maar meestal zie je dat ze daarna wel voldoende hebben aan een luisterend oor of iemand die een oogje in het zeil houdt. Het is vooral een signalerende functie. Want op het moment dat het niet goed gaat met jongeren, hè, ze gaan niet zo snel zelf om hulp vragen. Dus op het moment dat je ziet dat de gordijnen al 3 dagen dicht zitten, of dat ze elke dag stoom thuiskomen, dan is er iemand die dat signaleert. En als jij alleen ergens op kamers woont, is er niemand die aan de bel trekt.
Nee.
En nu doet die verhuurder dat wel, waardoor je er eigenlijk veel eerder bij bent. En dat geldt ook voor incassobrieven als die op de deurmat vallen. Je hebt gewoon nu iemand die dat signaleert en die trekt aan de bel. En dan ben je er gewoon eerder bij. Dus je voorkomt dat ze afglijden. Dat is het belangrijkste. En voor de rest, ja, weet je, wat gaan mensen soms wel eens afspreken dat ze 1 keer in de 2 weken bijvoorbeeld gaan koken. Ik had een jongen wonen bij 2 mannen en die moest dan 1 keer in de 2 weken kookte hij voor hen en dan mocht hij niks maken uit een pakje. Nou, dat vond ik echt. Dat was de enige afspraak.
Ja.
Zij betaalde de boodschappen, maar hij mocht niks maken uit een pakje. Nou, dus zo leert hij een beetje gezond eten maken. Nou,
ja.
Dat was het idee. Nou ja, dus het is heel verschillend eigenlijk waar jongeren behoefte aan hebben. Sommigen kunnen gewoon slecht hun financiën overzien. En dan helpt het om even samen een lijstje te maken van, nou, wat moet je allemaal nog doen? En
En wie zijn die mensen die jongeren in huis nemen? Kun je daar iets over zeggen? Is dat heel wisselend? Of,
ja, we krijgen wel ook gewoon wel wat jongere mensen die dat nu jongeren te stellen, zeg maar, die nog geen eigen kinderen hebben. Hebben we nu ook al een paar van. Maar dat gros is toch wel 50 plus met zelf uitwonende volwassen kinderen.
Empty nesters.
Ja, dat is wel de grootste doelgroep.
Ik kan me ook voorstellen dat er ook zoiets is, jeetje, dan moet ik een jongere met een rugzakje in huis nemen, dat daar een stuk terughoudendheid in is.
Nou, dat grappige is dat we dat nu net, de communicatiemedewerker bij ons heeft dat nu net onderzocht, heeft net een enquête uitgedaan. Dat blijkt dus inderdaad, dat was ook ons idee, omdat het heel erg zit ook op die beeldvorming.
Precies.
Van, oh, waar begin je aan? Hè? Je had een jongere met problemen in
Precies.
huis. Dus we hebben vorig jaar onze hele website daarop aangepast. En eigenlijk ook profielen, dat jongeren nu ook een profiel van zichzelf kunnen laten zien wie ze zijn. Om te laten zien dat het gaat om gewone jongeren. En niet allemaal met een reclasseringsmaatregel.
Nee.
Want daar zijn mensen dan bang voor. Dat hoeven jongens trouwens niet in, jongeren niet in te vullen. Dus alleen als ze dat willen, mogen ze dat doen. Maar wat blijkt nu uit het laatste enquête, blijkt dat vooral het inleveren van je privacy, dat de grootste drempel is voor mensen. Van, oh, ik moet mijn keuken gaan delen en ik moet mijn badkamer gaan delen. Dat vinden mensen spannend.
Snap ik.
En nu hebben wij weer een fonds gevonden wat ons dan wel weer ondersteunt, dat we bijvoorbeeld een douchecabine of een keukenblokje bij mensen op zolder mogen plaatsen. En dat betalen zij dan. Om die drempel te verlagen.
Ja. Nou, dat is heel grappig dat je dat zegt, want dat was ook wat ik zat te denken aan de voorkant van die privacy.
Ja.
En kun je daar nou niet inderdaad creatieve oplossingen vinden? Maar daar zijn jullie dus eigenlijk al mee bezig.
Ja, ja, dus nu is die boodschap gaan we nu ook meer naar buiten toe uitdragen. Van joh, je maakt gewoon maatwerkafspraken. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld zeggen, die hebben een stadstuin. Alleen, dus geen achterom. Maar die zeggen, dat is gewoon echt van mij. Ik wil gewoon liever niet dat die jongere daar komt. Dat kan, weet je. Je mag gewoon, als je je woonkamer voor jezelf wil houden, je tuin voor jezelf wil houden, jij geeft aan waar jouw grens ligt en wij matchen daarop, zeg maar. Maar we zijn dus nu ook aan het kijken dat je meer privacy, en dat is ook voor jongeren fijn, want dan kun je ook zelf een beetje oefenen met koken.
Ja.
En zeker mensen met een open keuken, hè, dan is het toch wel echt wel een inbreuk op je. Kijk, als je een aparte keuken hebt met een aparte deur vanuit de gang toegankelijk, is het alweer anders dan als iemand gewoon in je woonkamer staat te koken. Dus daar zijn we nu wel oplossingen voor aan het vinden. En een ander heel groot knelpunt vanuit de jongere kant is, een kamer met aandacht is altijd tijdelijk. Dus je moet weer weg. En dat geeft niet, want het idee is van kamers met aandacht, is dat je eerst even een soort tussenfase hebt, voordat je helemaal op eigen benen. Maar je wil natuurlijk eigenlijk daarna met die woningcorporaties uitstroommogelijkheden creëren. Nou, en dat is ook waar we nou heel erg mee bezig zijn, dat het een onderdeel wordt van het systeem, een schakel in het proces. Maar niet dat je ze daarna alsnog moet loslaten. Want nu zijn wij heel druk met die jongeren die we allemaal geplaatst hebben om daar een nieuwe plek voor te vinden. Dat is natuurlijk bijna niet te doen. Dus op het moment dat wij een jongeren zouden kunnen geruststellen, kunnen zeggen, joh, als je 2 jaar succesvol op een kamer met aandacht hebt gewoond, krijg je daarna een uitstroommogelijkheid via een woningcorporatie. Ja, dan heb je de cirkel rond.
En zie je daar al afspraken over ontstaan met woningcorporaties? Kan je daar een voorbeeld van noemen?
Ja, in Utrecht is dat nu eigenlijk al, wou zeggen, bijna zo goed als rond. De gemeente Utrecht is wel zover. Ze zeggen, we willen daarna dat die jongeren kan uitstromen naar zo'n jongerenwoningen. Dat zijn die containerwoningen die ze nu overal aan het plaatsen zijn.
Ja.
Dus daar willen eigenlijk op die manier dat er uitstroom gefaciliteerd wordt voor onze jongeren. Want dan kun je aan de andere kant ook weer nieuwe jongeren in een kamer met aandacht laten instromen. Dus dan wordt het een hele mooie doorstroomroute.
Ja.
Maar in Utrecht is dat nu bijna rond. En elke keer werkt het zo dat als je in één gemeente het voor elkaar hebt, dan heb je weer een goed verhaal in een volgende gemeente. Dan zeg je, kijk, in Utrecht doen ze het zo. En ze willen eigenlijk het allemaal heel graag goed doen. Dus dan denk ik, als het in Utrecht kan. En Amsterdam, die hebben een pilot gedaan. Die zijn gestopt, maar die hebben gezegd, nou, we willen het misschien wel weer oppakken. Maar als we het oppakken, dan willen we ook dat er na kamers met aandacht een uitstroommogelijkheid komt. Dus dat ze ook naar zo'n jongerenwoning kunnen.
Je zei net over die privacy als een issue waar je oplossingen voor zoekt. Hoe ervaren particulieren die dus uiteindelijk een jongere in huis hebben gekregen via kamers met aandacht het op het moment dat het daadwerkelijk gebeurt? Hè? Dus je hebt de voorkant, heb je iets gezegd en dan loopt het? Wat zijn andere reacties?
Ja, tot nu toe gelukkig, want anders zou ik hier niet meer zitten, denk ik. Positief, want ik zie ook dat mensen zelfs na een plaatsing die minder goed is gelopen, toch weer een nieuwe plaatsing
hebben. Oh, toch wel?
Zeker. Dus want het gaat er niet om of de plaatsing lukt. Het gaat erom dat mensen zich gesteund hebben gevoeld in de periode dat het zwaar of moeilijk was of niet goed ging. En als je dat goed organiseert, dan willen mensen het best wel weer opnieuw proberen. Want mensen snappen dat het een keer kan mislukken. Maar gelukkig mislukt het niet zo vaak en gaat het heel vaak goed. En ontlenen mensen er zelf dus ook iets aan.
Ja. Ja.
En dat is wel belangrijk, denk ik. Als je kijkt naar welke mensen zich aanmelden, het zijn mensen die iets willen doen voor een ander. Het zijn mensen die van betekenis willen zijn. Ja. Mensen doen het niet om financiële redenen. Sterker nog, als ze te veel huur willen vragen, dan accepteren wij ze niet eens. Want dan zeggen we, joh, dan moet je gewoon een student nemen. Dan moet je niet bij onze jongeren zijn. Dus het zijn echt mensen die iets willen bijdragen.
Ja, want ze krijgen er wel een financiële vergoeding voor.
Ze krijgen gewoon huur. Ze krijgen gewoon huurovereenkomst met die jongeren. Die betaalt hen gewoon huur. Mag wel maar €450 zijn, max. Want ik zeg altijd, ja, ook al heb je een paleiskamer, een jongere kan gewoon helemaal niet meer betalen.
Nee.
Nou, in Amsterdam vinden ze dat echt heel raar. Dat... €450?
Ben je niet een nulletje vergeten?
Ja, serieus? Ja, maar toch hadden wij heel veel kamers in Amsterdam. Alleen we hadden pech dat woningcorporaties geen toestemming gaven nog.
Hey, en wat ik dus hoor is dat je je zit daar aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Je hebt een masterstudie ben je aan het doen. Je bent iets aan het uittypen. En dan ontstaat dat idee. Hè? Je krijgt daar niet meteen in je eigen organisatie houvast voor. Je gaat het zelf beginnen. En dan kom je gedurende die 2, 3, 4 jaar tegen allemaal van die systeembelemmeringen.
Ja. Ja,
hoe doe jij dat, zeg maar? Ja, waarom zit jij hier aan tafel dit allemaal te vertellen?
Nou, omdat... ik geef een grapje. Ik zeg altijd, mensen zeggen, je hebt echt doorzettingsvermogen. En mijn ex zei altijd, jij wil gewoon je zin hebben. Het zit er ergens tussenin, denk ik.
Ja.
Dus, maar nee is geen optie. Nee.
Waarom niet?
Ja, omdat het gaat om die jongeren. Weet je, ik doe het niet voor mezelf.
Nee.
Weet je, het gaat wel echt om die jongeren die anders gewoon niet die kans heeft en niet die plek heeft. En dat is net zoals dat ik heel veel kamers nu heb leegstaan in het land. Omdat we daar nog geen inkoopcontract hebben met gemeenten. En ik wel allerlei mensen door publiciteit zich aanmelden. Dus ik heb wel op dit moment wel iets van 30 of 40 kamers leegstaan.
Particulieren?
Ja.
In gemeentes waar je geen contract hebt?
Terwijl de 9.000, 10.000 jongeren op dit moment gewoon dakloos zijn. Dat is toch niet te verdragen? Ik kan niet verdragen.
Nee.
Dus dat is het gewoon het gevoel dat je denkt, belachelijk. Ja. En het moet en het zal dan dus ook lukken. En maar ja, het is niet makkelijk.
Nee. Hey, maar daar toch even op aanhaken, Bianca. Je zegt eigenlijk van, goh, het potentieel is eigenlijk groter dan dat we nu benutten.
Ja.
Hè? En ik hoor dat jij aan verschillende tafels al zit. Ja. Maar wat gaat jou nou helpen in die opschaling nog verder?
Landelijke financiering. Absoluut. Want dit is de crux zit hem in die gemeentelijke financiering. Dat je afhangt. En nu heb ik echt wel, zeg maar, Kansfonds is echt een grote sponsor. Dus die heeft nu ook weer geld gegeven, zodat we ook die buitenregionale plaatsingen of matches, zo noemen wij dat. Hè? Want wie gaat het betalen als ik regel dat er in Zouterlanden heb ik een kamer. Ja. Dan moet ik op zoek naar een jongere in Zouterlanden. En dan kan ik die gaan matchen. Maar dat moet allemaal georganiseerd worden. Terwijl Zouterlanden betaalt mij niet.
Nee.
Nou, dan heb ik wel fondsen die dit gat proberen beetje...
Voor de gemeentes waar je geen contract hebt.
Ja. En dan is het idee, hebben we nu bedacht met Kansfonds, dat zij dan, we gaan gewoon die matches doen van geld van het Kansfonds. En dan aan het eind van het jaar alle gemeentes waar we een match hebben gemaakt die niet aangesloten zijn, een brief sturen. En nou, bedankt. Wij hebben het probleem dit jaar voor u opgelost. Hopelijk doet u het volgend jaar zelf.
Mooi.
Dat is nu het idee. wat we samen met Kansfonds hebben bedacht. Hopelijk helpt dat weer. Nou ja, maar landelijke financiering zou veel beter zijn.
Dus ja. Hugo de Jonge die steeds zegt bouwen, bouwen, bouwen. Een miljoen woningen erbij. Die zou misschien ook nog een haakje kunnen maken met van goh, we zouden ook nog de financiering op dit stuk kunnen oppakken of laten organiseren.
Ja,
of zeg dan iets geks?
Nee, zeker niet. Want we hebben natuurlijk ook van VWS opstartsubsidie gehad om te zorgen dat we in meer regio's konden starten. Ja. Maar het blijft natuurlijk nu. Terwijl ik denk, als het gaat echt voor zeg maar over het hele land, als je het op één hoop zou gooien, is het en veel goedkoper. Want ik ben nu heel veel tijd en geld kwijt aan alles verantwoorden van al die verschillende geldstromen. Dat is belachelijk. Dus als je het op één hoop gooit, wordt het en veel goedkoper. En is het gewoon gelijk voor alle jongeren. En daar gaat het mij om. Want nu kun je, als jij in Zouterlanden woont, En ook al heb ik daar een kamer, heb je gewoon geen kans op een kamer met aandacht. Nee. En als je in Utrecht woont wel, en als je in Den Haag woont wel. Dus het is heel oneerlijk. En ik heb echt te maken met jongeren op een groep, waarvan de ene jongere wel aangemeld kan worden, ja. En de andere jongen op dezelfde groep niet. Want die komt uit een andere gemeente waar die uitkomt. En heb je gemeenten die daar best wat makkelijk in zijn, want zoals Utrecht heb ik goede relaties. Dus kan ik ook best wel eens een keer een jongere die hier studeert, die uit Den Bosch komt, matchen. Krijg ik dan wel toestemming voor. Maar dat moet je allemaal individueel organiseren.
Toch even, want we zitten in een wereldberoemde podcast. Hè? Dus ja, zeker. Dit is je moment.
Ja, Hugo, dus, kom op. Ja.
Hugo, kom op. Nou, dan ja. Laten we daar altijd mee afsluiten. Maar de financiering is een vraagstuk. En wat ik begrijp is dat er zit ook een vakmanschap in dat matchen. En dat vraagt iets van medewerkers. Kan je daar iets over vertellen? Van wat voor medewerker werkt nou bij kamers met aandacht?
Ja, dat zijn wel mensen allemaal met zeg maar wel een sociale, pedagogische achtergrond. Omdat het gaat wel heel erg over, je moet wel die match kunnen maken. Dus je moet wel goed doorvragen bij zo'n intake. Om goed in te kunnen schatten wat zo'n jongere aan kan. Hè? Want jongeren kunnen zichzelf nog wel eens overschatten.
Ja.
En de ervaring is, klinkt onaardig, maar begeleiders van jongeren voelen heel erg die druk, die urgentie van die jongeren. Dus ik heb soms halve autoverkopers aan de telefoon, zeg ik altijd.
Okay.
Die zo'n jongeren proberen te slijten. Weet je, het is zo'n leuk en goed en hij is zo zelfstandig. Maar dat moet in de praktijk dan ook nog wel echt passen. Dus je moet goed kunnen doorvragen om te kijken wat past. En dat geldt ook bij de motivatie van verhuurders. Want als mensen zelf veel behoefte hebben aan aandacht, dan kan het ook gewoon voor een jongere te veel zijn.
Ik heb de verhuurder die aandacht wel. Oh.
Ja. Ik heb wel eens een oudere dame gematcht van 73 en die ging de hele tijd dat meisje appen van, goh, kom je nog thuis eten vanavond? Ja. En dat kind dacht, ga van mijn nek af.
Die verhuurder was een blok aan de been van die jongere.
Ja, dat kan ook gebeuren. Dus het is belangrijk dat je dat goed in kaart brengt, maar ook waar, wat dus bij elkaar past. Dus mensen met een sociale achtergrond, dat helpt.
Wat ik ook wel leuk vond toen ik jou benaderde voor dit interview, zei, nou, dan ga ik het boek nog eens een keer erbij pakken. Ja. De strategie van de kreeft.
Ja.
En nou heb je hem niet van A tot Z gelezen, dat weten we. Maar toch, zijn er nou dingen, want je bent nu natuurlijk een fase verder met kamers met aandacht, ten opzichte van echt die initiële beginfase, waarvan je zegt, hé, maar ik zie nu dingen in dat boek die ik heel erg herken of...
Nou, sowieso herkende ik heel erg zeg maar het boek wel vanuit de organisatie waar ik uitgegaan ben.
Oh ja.
Dat was echt één op één wat ik herkende. Dus dat stuk, maar dat zat natuurlijk ook wel wat ik in het lesmateriaal van jullie destijds heb gehad, ook las ik daarin ook wel terug.
Ja.
Dus die verandering, hoe die organisatie dat niet lukte om die verandering door te maken, dat herkende ik heel erg. Maar verder, wat ik heel erg herkende nu, want ik heb hem meegenomen op vakantie, en is het dat ik moest zo aan mezelf denken met die kreeft zonder dat ze met die... Ja, ik voel mezelf elke keer in zo'n volgende groeifase. Dat die organisatie weer groter wordt en complexer. En ik voel mezelf elke keer zo naakt zonder dat schil. Dat ik dan weer onder zo'n steen wil liggen. Ja. Totdat het allemaal weer dat panzer weer een beetje uitgehard is, zeg maar. Dus vooral in mijn eigen groeiproces herkende ik het heel erg.
Je persoonlijke groeiproces.
Ja.
Maar dat vind ik dan toch wel even interessant om daar wat dieper op door te gaan.
Oh,
ja, sorry. Help. Even onder die steen vandaan.
Ja.
Want... Ja, er zijn natuurlijk heel veel mooie initiatieven in het land die gewoon heel kleinschalig blijven. Het is jou gelukt om al naar 60 gemeentes te gaan. En ik snap, je wil het liefst landelijk, snap ik helemaal. Maar toch, je bent echt al een stap verder dan pak een beetje 3 jaar terug.
Ja.
Wat is daar het afwerpen van het schild geweest, wat je misschien persoonlijk of in de organisatie hebt moeten doen om maar weer die volgende stap te maken?
Ja, het is eigenlijk wel een soort continu proces hoor. Want op het moment dat je moet iedere keer toch... Ik denk die wendbaarheid, zeg maar, dat is echt heel belangrijk. Dat je wendbaar, dat ik nog heel wendbaar ben. Het is nog heel klein, het is nog heel plat. Dus als je het hebt over mensen meekrijgen. Dus dat is natuurlijk, ik heb een hele platte organisatie. Ik heb nu voor het eerst een manager, zeg maar. Normaal was het Bianca en de regiocoördinatoren, zeg maar. Dus zo platter kon dus niet. Dus die wendbaarheid maakte het heel makkelijk om nog steeds te kunnen veranderen. Ja.
Hey, en in die wendbaarheid, hè, je leest ook in het boek een perspectief over moed. En moed op verschillende niveaus. Wat waren voor jou nou moedige momenten waarvan je dacht, goh, hoe naakt ik mij ook voerde, zeg maar, hè, met een nieuwe schild. Ik ging toch die stap naar voren zetten.
Nou ja, sowieso. ik denk, mijn hele... Ik wou net zeggen, de eerste keer dat ik naar VWS ging, voelde me echt Calimero.
Ja.
Ja, stond ik daar met mijn spijkerbroek en mijn gimpjes. Ik dacht, oh, nou, zijn hier wel iets... ik had er misschien even iets anders aan moeten doen. Maar nee, dus elke keer is er weer, ook daar in zo'n fase... Dat je bij allemaal grote spelers... Ik zat in de klankbordgroep met het Leger des Heils en weet je wel. En dus met hele grote en kamers met aandacht. Die bestond uit Bianca van der Neut. Dus daar in je positie vinden of durven nemen... of uiteindelijk ook gewoon te durven vinden wat je denkt... dat was zeker wel moed voor nodig. Maar voor de rest moet ik heel eerlijk zeggen... is het toch vooral gebaseerd die moed... Op de jongeren zelf.
Ja, daar ligt dat moedmotief voor jou. Ja. Hè? Dus, dat is helder. En daardoor ga je dus door die muren heen.
Nou ja,
hè?
En daardoor is het gewoon elke keer puur kijken van... wat kan ik nou doen om dit obstakel op te lossen? En daar ga ik gewoon heel ver in. En daarin maakt het weinig uit wat daarvoor nodig is. Dat moet gewoon gebeuren.
Wat krijg je nou zoals terug van... want jullie hebben natuurlijk ook gewoon continu contact ook, met de jongeren. Hoe zij kamers met aandacht ervaren?
Ja, we hebben natuurlijk een aantal jongeren die ik wat vaker heb gesproken... omdat die ook bereid waren om mee te werken aan publiciteit. Maar die jongeren die natuurlijk een goede match hebben... die willen dus ook heel graag meehelpen... om te zorgen dat andere jongeren dit ook kunnen krijgen. Omdat zij het zo fijn vinden dat zij dit hebben gevonden. En ik ontmoet echt veel mensen die... dakloos zijn geraakt. Hè? Want ik zit natuurlijk in dat circuit een beetje. Die zeggen, oh, was dit er maar geweest... toen ik dakloos was of toen ik 18 was en uit jeugdzorg ging. Die hebben ook heel vaak teruggekregen. Okay. Dus ik word heel vaak bevestigd in dat het concept klopt.
Ja.
Alleen de randvoorwaarden, ja, daar is echt nog wel wat werk te verrichten. Dus die uitstroom zorgen dat je dat ook borgt. Weet je, dat soort dingen. En dat je gewoon niet afhankelijk bent van waar je die kamer aan... dat iedereen recht heeft op een kamer met aandacht. Ook in Texel, weet je dat. Dus dat, nou ja, dat is wat ik doe. Maar voor de rest dat het concept werkt... ja, daar word ik echt iedere week in bevestigd.
Als je het hebt over verandering en vernieuwing, toch nog even die vraag. Hè? Want dat is eigenlijk het thema van de podcast. Hoe anders is kamers met aandacht nu vandaag de dag, 3 jaar verder dan, pak een beet 1-2 jaar terug? Wat voor veranderingen? Je zei net al iets over, we hebben zelfs een manager.
Ik ben zelf gestart bij kamers met aandacht. Ik deed alles zelf in de regio. Dus ik deed de werving, de publiciteit, de intakes, de bemiddelingen. Ik deed alles zelf. Dus toen ik de organisatie ging opschalen en ik naar een andere regio ging... ging ik die regiocoördinator ook alles zelf laten doen. Dus die deed ook de werving en de matching en alles en de contacten met de gemeente en de publiciteit. Alles zelf. Daar ben ik nu 3 jaar later wel van af. Dus we hebben veel meer taken ook gecentraliseerd. Dus de werving en we hebben gewoon een communicatieadviseur die dingen uitzet in de regio's. Wat iedereen, soort draaiboekjes hè, krijg je dus nu voor de regio's. Dus we hebben echt wel taken gecentraliseerd. Dus er zit nu een soort centraal bureau hier in Utrecht qua administratie, registratie, facturatie. En die coördinatoren doen eigenlijk alleen nog maar in de regio de matching, zeg maar, de intakes en de bemiddelingen. Dus de structuur is ook echt veranderd. Ja, ook gewoon omdat het dan eenduidiger is, ook voor gemeenten. En je dan daarmee ook wat krachten bundelt.
Snap ik. Waar zit nou de grootste uitdaging op dit moment? Hè? Want je noemde net al iets over het landelijk gaan, de uitstroom. Je hebt vraag-aanbod. Is het nou makkelijker aan de ene kant bij die verhuurderskant of bij de jongere kant?
De uitdaging is gewoon de goede match. Want het is ook, want op zich, hè, ik had toevallig, ik weet niet precies, maar even globaal. Hè, ik denk 600 jongeren, 400 verhuurders in totaal aangeboden gemeld gekregen. Dus dat is op zich natuurlijk logisch meer jongeren, maar er vallen ook meer jongeren af die bij de intake al denken, nee, toch niet. En aan de andere kant kun je dus een deel van je kamers niet benutten. Maar de match is het moeilijkst, want ik heb nu zowel jongeren die zoeken als mensen die een kamer hebben. En ze matchen niet bij elkaar. Dus de match, je hebt echt, nou, zeg maar, meer kamers nodig om een goede match te kunnen maken. Om iedereen te kunnen bedienen. Dus je moet daarin, dat is het moeilijkste, dat het goed bij elkaar past.
Dus je hebt, en de oplossing is dan meer volume aan beide kanten?
Zeker. Ja, vooral aan de kant van de kamers.
Ja.
Want ja, ik vind het belangrijk dat het probleem voor de jongeren
snap
op...
Snap ik. Ja, dat is terecht.
Dat die verhuurder heel graag wil verhuren. Ja, dat is wel iets minder belangrijk.
Die begrijp ik. Ja. En je zei net ook iets over de woningmarkten. Dus dat kwam net even aan bod. In hoeverre speelt dat nu nog een rol? De krapte op de woningmarkt. Maakt dat nog moeilijker voor kamers met aandacht?
Ja, weet ik eigenlijk niet. Want het is natuurlijk sowieso... Je ziet wel dat de doelgroep die zich aanmeldt... heel erg veel breder wordt. Dus je moet daarin wel selectiever worden. Dat je zegt, ja, er zijn nu heel veel andere doelgroepen. Mensen die alleen maar economisch dakloos zijn. Dat is natuurlijk ook heel naar. Maar die hebben geen hulpvraag. Dus die moeten niet bij kamers met aandacht zijn. Maar je ziet wel dat die doelgroep echt... en ook vluchtelingen en zo... dus je ziet de aanwas heel erg toenemen. Maar aan de aanbodkant zie je ook juist dat verhuurders... meer last hebben van woonschaamte. Want die denken, och, je hoort alleen maar... dat er overal zo'n enorm tekort is. En ik woon hier in mijn eentje in zo'n heel huis. Ja. Misschien moet ik daar ook eens iets aan doen. Ja. En ook wel met toenemende kosten, zoals met die energieprijzen en zo, dat mensen aan de andere kant, als je daar goede afspraken over kon maken, ook wel dachten, nou, misschien best wel slim om even een kamer te verhuren, heb ik ook wat extra inkomen. Dus ja, daarin denk ik niet dat het nou per se negatief is voor kamers met aandacht. Ik denk ook dat de politiek nu veel meer druk uitoefent om dat woningdelen mogelijk te maken. Ja. Dus al die belemmeringen die daarmee samenhangen, zoals die hypotheekverstrekkers, daar zijn ze nu wel mee in gesprek, binnenlandse zaken, om te kijken, om te zorgen dat ze wel toestemming geven voor woningdelen.
Ja, want ik denk ook dat die wooncrisis misschien ook wel voor een deel de wind in de zeilen kan brengen. Omdat er wordt überhaupt nagedacht over hoe kijken we naar wonen. En met friends woningen of andere soorten
woningen. Precies, die woningcorporaties zijn ook veel meer gericht nu op het... Want in het begin, toen ik startte... Nou, woningcorporaties wilden er echt helemaal niets van weten. Dus we hebben uiteindelijk een hele handreiking geschreven met woningcorporaties. Voor woningcorporaties, om alle angsten weg te nemen. Maar nu zie je dat ze veel makkelijker omgaan, omdat ze allemaal die druk voelen van ja, we moeten wel iets doen aan dit enorme probleem. Dus je krijgt eigenlijk bij die woningcorporatie steeds makkelijker je voet aan de grond.
Oké. Okay. Ja, toch even, Joeshi, want ik ben ook bestuurder van een woningcorporatie, dus toch even... Wat moeten wij anders doen? Over welke hobbel moeten wij maar heen stappen als volkshuisvesting?
Nou ja, dat even over woning delen, dat gaat dus wel hierover. Dat ze dus heel bang zijn over de rechten die mensen dan in onderhuur kunnen opbouwen. Oh ja. Dus dat het juridisch allemaal goed afgedicht moet zijn. Dat soort dingen. Dus, maar op zich zie je dus dat woningdelen... maar ik vind, woningcoöperaties zijn nu nog heel erg gericht op het uit huis krijgen van alleenstaande ouderen die dan een heel huis bezet houden. En ik zeg, je kan ook omdenken. Je kan ook iemand bijzetten. Ja. En die woningen kun je zo makkelijk splitsen. Ik heb het zelf ooit gedaan. Dus dan kun je namelijk gewoon beneden zeg maar een stukje aanbouwen en daar een slaapkamer met een badkamer in maken. En dan doe je boven in de gang, de trap naar boven. En dan heb je boven gewoon een badkamer. En doe je in één slaapkamer een klein keukenblokje. En dan heb je twee woningen.
Ja. Sven, hoe kijk jij daarnaar? Want is dat zo makkelijk?
Ik denk eigenlijk dat als je zover bent dat je eigenlijk de opvatting hebt... we gaan het niet alleen redden met woningen bijbouwen. Want dat is dan vaak de opvatting die er dan moet zijn.
Ja.
Ja, dan ga je kijken van ja, hoe kunnen we eigenlijk het potentieel benutten van bestaande woningen. En kunnen we er anders naar kijken.
Ja.
En als je eenmaal anders kijkt, denk ik dat dan het niet zo ingewikkeld is om de stap te maken. We zetten er een slaapkamertje aan of een badkamertje of wat dan ook. Volgens mij is dat niet de grootste ingreep voor een woningcorporatie. Nee. Maar het gaat over het in lijn krijgen met je samenwerkingspartners. Zoals bijvoorbeeld Kamers met Aandacht. Is dit een goed idee?
Ja.
En ik denk dat in deze wooncrisis, daarom denk ik ook dat er wel wat wind in de zeilen zit. Ik denk dat daar kansen op ontstaan.
Ja.
En toch met dat omdenken, er is altijd een groep die begint, zoals Bianca. Maar de tipping point, wordt dit nou een gemeengoed? Hè? Gaan we nou met elkaar anders naar kijken? Ik denk dat je daar ergens in bevindt.
Ja.
Hoe bevorder je dat dan?
Ja, en weet je wat wel is? Dat wil ik even ter verdediging voor de woningcorporaties. Ja. Zij hebben natuurlijk, kwam al uit mijn onderzoek destijds bij de MMI, dat die woningcorporaties er wel heel veel te maken hebben met allerlei overlastsituaties van uitstroom uit de maatschappelijke opvang.
Ja.
En dit is dan ook een doelgroep die een soort jeugdzorg, maatschappelijke opvang, dakloos. Dus dat is een beetje die altijd veel gedoe geeft. En dat gedoe zit hem in het feit dat ze geplaatst worden en dat die partij die verantwoordelijk is voor de toezicht, voor de begeleiding, dat die het niet altijd waarmaken, de afspraken, of slecht bereikbaar zijn. Mm-hmm. En dat is natuurlijk het verschil bij Kamers met Aandacht. Wij plaatsen bij iemand in huis. Dat is degene die er altijd is. Dat is degene die een oogje in het zeil houdt. En als er gedonder is op vrijdagavond, dan bellen ze ons en niet de woningcorporatie. Ja. En dat ontzorgt enorm voor zo'n woningcorporatie, want die heeft er verder geen gedoe van. Dus ik heb nu met 2 woningcorporaties ook al een huis met aandacht, waarbij ik gewoon een eensgezinswoning toegewezen heb gekregen. En waarbij ik gewoon zelf dragende bewoners heb geworven die nu, bijvoorbeeld in Woerden een man alleen. En die heeft beneden heeft hij alles voor zichzelf. En boven heeft hij 2 jongens wonen die ook samen een badkamer delen en een keukenblokje hebben.
En betaalt hij dan ook minder huur? Want daar zit ik dan even over na te denken.
Nee, hij betaalt wel gewoon
de gewone huur.
Ja, hij heeft ook verder alles voor zichzelf. Dus hij kon zelfs gewoon huursubsidie aanvragen. Dus ik dacht, er is een grens aan het leven.
Ja, oké. Maar wat zou de drijfveer voor woningcorporaties kunnen of moeten zijn om hier in mee te gaan?
Nou, ik denk eigenlijk op 2 manieren. Enerzijds moet je eigenlijk gewoon het maatschappelijk gevoel hebben wat jij ook hebt. Van het kan toch niet waar zijn tot we in 2023 leven en tot er jongeren dakloos zijn. He, vanuit dat gevoel moet je willen gaan bewegen, want anders gebeurt er niks. Dan blijft alles bij het bestaande. En het tweede is dat je wel ziet dat die hele beweging van het afbouw van beschermd wonen naar de wijk toe, dat daar veel meer samenwerking tussen organisaties en met bewoners vraagt. Wat nog niet goed gaat op alle plekken, laat dat ook gezegd zijn. Dat daar veel meer aandacht voor moet komen. En wat het mooie is van dit initiatief, en dat is denk ik wel een andere denkrichting, is dat we niet tegen mensen maar die woonschaamte aanpraten. Want wat kan je eraan doen? Je bent ooit met je man gaan wonen in een woning. Je hebt 3 kinderen gekregen, die zijn het huis uit. Je bent eind 50 en je woont er met z'n 2. En je woont daar fijn, maar er staan 3 slaapkamers leeg. Ja, exact. Ik bedoel, daar kan je ook niks aan doen. Nee. Maar heel veel mensen zijn wel in de overtuiging, ik zou wat willen betekenen. En dit initiatief is die wederkerigheid belangrijk. Want je kan ook wat geven, je kan ook wat ontvangen. Want je krijgt wat reuring, je krijgt ook leuk om weer jongeren om je heen te hebben. En die wederkerigheid mis je in heel veel andere initiatieven. Dan wordt het heel erg geïnstitutionaliseerd tussen organisaties. Ja, en dan mis je eigenlijk de bewoner, die daar wonen
kan. Ja, en ik vind, en dat is ook, Kamers met Aandacht is echt gericht op kleinschalig. Maximaal 2 jongeren met een hulpvraag op 1 adres. Je ziet bij heel veel uitstroominitiatieven die er worden gedaan, ook voor jongeren, maar ook maatschappelijk opvang. En dat moet allemaal betaalbaar blijven. Dus ze gaan allemaal voor panden waar dan 8 of 12 mensen komen te wonen. Ja. En dan gaat zo'n hele wijk in protest. Want die denken, terecht, moet je niet willen. Kijk nou eens gewoon naar 1 in eensgezinswoning in een wijk. Weet je, zet daar gewoon iemand die dat leuk vindt om daar een beetje toezicht op te houden beneden. En zet daar 2 mensen boven. Bewijzen van, je moet veel meer die versnippering, veel meer die verspreiding in die wijk doen. En het niet allemaal zo willen centraliseren. Maar dat moet omdat je een zorgorganisatie hebt, die doet de begeleiding. En die begeleider die gaat niet 20 van die adressen affietsen door de hele stad heen. Dus dat moet allemaal in 1 pand, lekker bij elkaar. Alle problematieken op een hoop. En voor je het weet heb je een halve ghetto.
Maar hoe doen jullie die begeleiding dan? Want jullie hebben ook die begeleiding.
Ja, maar wij hebben die jongeren houdt zijn eigen begeleider. Dus, en wij zijn er alleen maar voor de verhuurder. Wij zijn er niet voor de jongeren. Dus de verhuurder mag altijd bellen. 24/7 hebben wij telefonische bereikbaarheid voor de verhuurder. Want die moet het gevoel hebben dat hij er nooit alleen voor staat.
Nee.
Dat is belangrijk. Ja.
Maar dit is wel het unieke aan het businessmodel. Dat je dus eigenlijk zegt, wij maken die versnippering mogelijk.
Ja. Ik geloof daar gewoon. Ik ben zelf leidinggevende geweest van een kamertrainingscentrum. En dan weet je dus, als je jongeren knappen er vaak niet van op om allemaal bij elkaar te wonen, als je allemaal een rugzakje hebt. Dus je moet ze gewoon laten wonen bij mensen waar ze zich een beetje aan op kunnen trekken. Dat is het idee.
Mooi. Nou, volgens mij hebben we een hoop besproken. Ik kijk nog even naar jou, Sven. Is er nog een vraag die jij Bianca wil stellen? Of?
Nou, ik gewoon meer eigenlijk van waar staat Kaas met Aandacht over 5 jaar?
Ja, dan hebben we natuurlijk een landelijke dekking.
Juist.
Dat sowieso. Maar dat was al eigenlijk bedoeld voor 2025, dus ik moet een beetje opschieten. Ik geloof dat mijn plan iets te ambitieus was een paar jaar geleden. Nee, eigenlijk is dat het. Ik wil graag dat over 5 jaar overal in Nederland jongeren kunnen uitstromen naar een kamer met aandacht als dat goed voor hen is. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En hoe we dat gaan organiseren, dat verandert nog wel eens. Maar dat moet het doel worden.
Dan moet je dus landelijk afspraken over maken.
Dat denk ik wel. Ja, ik denk bijna niet dat het op een andere manier kan.
En die uitstroom?
Ja, dat gaat echt enorm helpen ook om te zorgen dat veel meer jongeren dit zouden willen.
Ja.
Want er zijn heel veel jongeren die dit goed zouden kunnen gebruiken, maar die kunnen dus nu ook vanuit jeugdzorgorganisaties wel voor andere dingen kiezen. Dus wel voor zo'n urgentie van zo'n jongerenwoning voor 5 jaar. En dan gaan ze heel vaak op onderuit. En dat is namelijk precies waarom we dit gestart zijn. En het zou zoveel beter zijn als ze gewoon eerst even 2 jaar op een kamer met aandacht. En als je dat goed kan, dat je dan uitstroomgarantie hebt naar zo'n jongerenwoning. Juist. Nou, dan is de cirkel rond.
En daar zul je wel die lokale afspraken voor moeten blijven maken. Ja.
Groot denken, klein doen.
En we komen over een paar jaar weer terug.
Zo is het.
Ja, ja, tof.
Heb jij nog iets wat je wilde delen? Nee, misschien oproepen die je nog wil doen?
Nou, we hadden Hugo al aangeschreven. Ja.
Ja.
Nee, we komen er wel. Maar het zou fijn zijn als er wat landelijke afspraken zouden kunnen komen. Maar wie weet kunnen we wel een kadercontract of zo via de VNG afspreken. Laten we daar maar eerst eens naar gaan kijken.
Dat lijkt me een mooi eerste stapje en oproep aan de VNG wat dat betreft. En hiermee komen we alweer aan het einde van het interview. Bianca, heel veel succes met de verdere groei en bloei van dit prachtinitiatief Kamers met Aandacht. En uiteraard ook dank aan jou als luisteraar. Wil je vaker geïnspireerd worden over veranderen en vernieuwen? Abonneer je dan even op deze podcast via Spotify of Apple Podcast. En doe het meteen nu even. Dan krijg je automatisch weer een seintje als er een nieuw boeiend interview verschijnt van deze podcast, De Strategie van de Kreeft.